Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik vind het Duits een fantastische taal. Misschien is dat niet een populaire mening, want velen vinden het maar een harde taal met harde klanken. Maar ik vind Duits juist zo tof, omdat het van die hele specifieke woorden heeft. Veel specifieker soms dan in het Nederlands. En dat komt omdat ze natuurlijk allerlei verschillende woorden aan elkaar kunnen plakken en daar weer een nieuw woord van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld maar aan schadenfreude, leedvermaak. Oftewel, met net iets te veel interesse kijken naar hoe de wereld van een ander instort. En Duitsers die vinden het blijkbaar belangrijk om goed onderscheid te kunnen maken tussen verschillende vormen van vreugde en vermaak. Ze hebben namelijk nog een ander specifiek woord, entdeckersfreude. En daar hebben wij niet echt een mooie vertaling voor. Ontdekkersvreugde is het letterlijk. Ontdekkersvreugde is het Eureka-moment, het moment dat je uitroept, ik heb het gevonden. Een heel specifiek moment dus, een heel specifiek gevoel. Dat alles op zijn plaats valt en dat je de oplossing hebt gevonden. En entdekkersvreugde is ook het thema van deze preek. We gaan namelijk kijken naar de reactie van twee mensen op het vinden van een enorme schat. Een schat verborgen in de grond en een schat van een parel. En Jezus vertelt twee parabels, twee gelijkenissen over wat het koninkrijk van God precies is. En Jezus gebruikt geen taal van feiten, geen zakelijke taal die precies afgrenst wat het koninkrijk van God wel en niet is. Want om het koninkrijk te snappen moet je hele manier van denken omgedraaid worden. En over dat koninkrijk kunnen we eigenlijk alleen maar denken in poëtische taal. We kunnen erover zingen, over dagdromen. Vol heimwee naar iets wat we nog niet helemaal meegemaakt hebben. Het koninkrijk is wanneer de vrede van God compleet op aarde aanwezig is. Wanneer wij God helemaal kennen en er niet meer een soort van onzichtbare barrière in staat tussen ons en God. Alle hindernissen zijn weg. Alle franje. Alle stoorzenders. Er is alleen nog maar echt begrip over. Onmiddellijkheid. Alle ruis is weg. Je hoeft je niet meer schrap te zetten om te vechten. Om jezelf overeind te houden. Want je bent al helemaal ondersteund. Helemaal gedragen door God zelf. Thuisgekomen. En we hebben dus verbeeldingskracht nodig om ons in te beelden hoe dat koninkrijk van de hemel, dat koninkrijk van God, eruit gaat zien. Daarom gaan we oefenen met ons in te beelden hoe de ontdekkersvreugde eruit zal hebben gezien in de twee verhalen die Jezus schrijft. Die Jezus vertelt over twee mensen die een enorm risico namen voor de schat die ze gevonden hadden. Als eerste hebben we een toevallige vinder, waarschijnlijk gewoon een arbeider. Iemand die op het land werkte, maar niet zijn eigen land, eigendom van een ander. Maar deze man die doet het harde werk. Compleet onverwacht vindt hij een schat. En hoe klein de kans ook was, het was niet helemaal onmogelijk om een schat te vinden. Het was namelijk in die tijden gebruikelijk om kostbare zaken in de grond te verbergen als je het land uit moest vluchten vanwege oorlog. Maar lang niet iedereen kwam terug van een vlucht om de schat weer op te graven. De Romeinen hadden geen wetten gemaakt over verborgen schatten, dus was de schat gewoon voor de eerlijke vinder. En dan de tweede parabel. Hier gaat het over iemand die actief op zoek was naar een schat, naar de grootste, de mooiste parels. En in de oudheid werden parels ook al gezien als het mooiste en het meest waardevolle dat er bestond. Zo ging er ook het verhaal rond van Cleopatra, de Egyptische koningin, die de twee grootste parels van heel het universum had weten te bemachtigen. Net als nu was er een levendige handel in parels. Er was goed geld mee te verdienen en handelaren legden lange afstanden af op zoek naar de beste parels voor de handel. En deze parelhandelaar weet exact waar hij naar op zoek is. Hij weet alleen niet wanneer en of hij die allermooiste parel ooit zal tegenkomen. Maar hij is klaar om zijn slag te slaan en alles te verkopen, als hij oog in oog staat met de echte, de ware, de goede parel waar hij al die tijd naar heeft gezocht. Uw koninkrijk komen. We bidden het elke zondag als we het onze Vader bidden. Maar wat is precies dat koninkrijk? Het lijkt ons telkens weer te ontglippen. Want we kunnen het Koninkrijk van God niet vatten in onze eigen gewone termen. We kunnen er geen woorden op plakken die te maken hebben met onze eigen parlementaire democratie. Of met het Koningshuis. Het Koninkrijk is van een heel andere orde. Van een heel andere manier van denken. Het Koninkrijk van God is niet tastbaar, maar heeft wel tastbare gevolgen. Want het is het Koninkrijk waar mensen bereid zijn om alles wat ze hebben in te ruilen. Om het anders te zeggen, het Koninkrijk van de hemel, het Koninkrijk van God, is voor lefgozers. Voor mensen die bereid zijn om een enorme stap te zetten en hun leven compleet om te gooien. Ontdekkersvreugde is een katalysator. Als je zo enorm ondersteboven bent, zo enorm overrompeld bent door het goede nieuws van het Koninkrijk, dan neem je een stap, dan neem je een sprong. Zoals de mensen uit de parabel die de sprong in het diepe waagden en alles wat ze hadden verkochten, omdat ze zo in de ban waren van de schat. Het leven van het Koninkrijk gooit de bestaande orde behoorlijk overhoop. Want in het Koninkrijk zijn de eersten de laatsten en de laatsten de eersten. Het Koninkrijk is je vijanden liefhebben. Het Koninkrijk van God is feestvieren met iedereen die er niet bij hoort en nooit wordt uitgenodigd op een feestje. Het Koninkrijk van God is iets hebben om voor te leven. In de Bijbel in gewone taal heet het Koninkrijk van God Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld is een wereld waarin de kaarten anders geschud zijn en waarin we bevrijd zijn van het continue, maar er is geen alternatief. Wat we continu om ons heen horen. Gods nieuwe wereld is het alternatief. Gods nieuwe wereld is namelijk het alternatief, omdat in het koninkrijk elk mens belangrijk is en mensen niet worden gezien in termen van hun economische opbrengst. Het is een alternatief, omdat het een oplossing biedt voor de vervreemding van de verschillende relaties waarin we ons bevinden. De relatie met God, de relatie met onszelf, de relatie met elkaar en de relatie met de schepping. Jezus zegt, verzoening is mogelijk. Het is mogelijk om zo te leven dat vervreemding plaats maakt voor verbondenheid. Isolement maakt plaats voor connectie. En dat te midden van al het cynisme, fake news, etcetera. Ik hoef het u niet te vertellen wat er mis is. U leeft dat elke dag. En dan, dus te midden van alles, zegt Jezus hier, de vreugde van een nieuwe ontdekking is mogelijk. En dat is een vreugde die blijft. Het helpt je om altijd weer terug te denken aan het begin. Want als we weer even van metafoor switchen, dan kan je niet alleen zeggen dat het Koninkrijk van God een parel is, maar ook een diamant. Een diamant met heel veel verschillende facetten. En voor elke persoon kan er weer een andere aanleiding zijn om het Koninkrijk te ontdekken en om zich in te gaan zetten voor Gods nieuwe wereld. En laten we dan nog een keertje kijken naar die vier verschillende relaties die in Gods nieuwe wereld hersteld worden. De relatie met God. Misschien is voor u de ontdekking van het Koninkrijk dat er veel meer is dan, ja, ik geloof wel dat er iets is tussen hemel en aarde. En u komt tot de ontdekking dat het niet gaat om een iets, maar over iemand. Een levende God. Een God die van u persoonlijk houdt en een relatie met u wil. Of misschien is voor u de ingang naar het Koninkrijk een heel ander facet, een heel ander aspect. De relatie met anderen. U liep telkens weer vast in argwaan, wantrouwen naar de ander toe. Of misschien werd u wel geboren in een racistisch of antisemitisch milieu en kwam u er heel geleidelijk aan achter dat u een andere weg wilde inslaan. En ontdekte u in het Koninkrijk van God dat elk mens gelijk is en elk mens waarde heeft. Of misschien was voor u de relatie met uzelf het belangrijkste. U had last van een minderwaardigheidsgevoel, sabotage van uzelf. Maar in Gods nieuwe wereld mag u weten dat u goed gemaakt bent, dat God u gewild heeft zoals u bent. Of de relatie met de schepping. Gods nieuwe wereld is een goede wereld, waarin uitbuiting van de aarde geen plaats heeft. Vorige week noemde ik het al. De stijging van de zeespiegel is zo schrikbarend dat de allerslechtste scenario's werkelijkheid worden. Het vinden van het koninkrijk is dan ook een wake-up call. Doe iets. Laat niet toe dat Gods goede schepping vermorzeld wordt vanwege onze hebzucht. Vier belangrijke onderdelen van het koninkrijk. En kan u misschien nadenken welke in uw persoonlijke leven het meest naar de voorgrond komt? Het kan zijn dat u een immense ontdekkingsvreugde heeft gevoeld toen u christen werd. U wist in één keer, ik mag er zijn. Wat mijn ouders of mijn familie of de meester of de juf op school vertelden, dat ik nergens toe deugde en dat het toch niks met mij zou worden, dat klopt niet. Dat kan uw ontdekkingsvreugde zijn. Maar als u groeit in uw geloof, dan wordt Gods nieuwe wereld steeds echter, steeds meer realiteit. En dan komt u erachter misschien dat het koninkrijk van God ook te maken heeft met zulke praktische zaken als het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt en op de huizenmarkt. En in mijn boekenkast staat een boek met een mooie en provocerende titel: De dominee leert vloeken. Het is een persoonlijk verslag van een dominee, Rico Voorberg, die opgroeide in een christelijk gezin. Maar het christendom in zijn jeugd ging eigenlijk alleen maar over jouw persoonlijke relatie met God. Hij hoorde eigenlijk nooit wat het christelijk geloof voor betekenis had in de strijd voor rechtvaardigheid. En pas later kwam hij daarachter en ging hij door een fase heen waarin hij heel boos werd op het onrecht in de wereld. En hij ging steeds meer zien dat het koninkrijk veel breder is dan alleen de kerk. Het gaat niet om de hoeveelheid mensen die op zondag in de kerk zitten, maar op de impact die ze hebben buiten de kerk. Dat er bijvoorbeeld daadwerkelijk iets gedaan wordt aan de vluchtelingenproblematiek. En op dit moment is Rico Voorberg bezig om de vluchtelingen uit het afgebrande kamp van Moria in Griekenland naar Nederland te krijgen. En andere van mijn vrienden gingen dit weekend demonstreren om diezelfde reden. Velen zullen zeggen dat het waanzin is of dat het toch geen zin heeft. Want waarom zou je je druk maken om mensen die je toch niet kent? En je kan toch net zo goed lekker op je vrije zaterdag thuis gaan relaxen? Maar waarom zou je het wel doen? Het antwoord zit diep. Uit frustratie, uit wanhoop. Vanuit de gedachte dat elk kind een veilige plek moet hebben om te kunnen slapen. Vanuit de fundamentele overtuiging dat mensenrechten daadwerkelijk universeel zijn. En achter die wanhoop, achter die frustratie, zit uiteindelijk een visioen van Gods nieuwe wereld. Het is een visioen waarin elk kind veilig is. Een visioen voor een wereld waarin niemand meer hoeft te vluchten. Kiezen voor het koninkrijk betekent dus een radicale stap. Het is kiezen voor verzoening in de relatie tussen God en mens. Tussen mensen onder elkaar. En verzoening met wie je zelf bent. En een nieuwe manier van kijken naar milieu en klimaat. Dat vraagt lef. En dat is ook precies het punt wat Jezus wilde maken. En Paulus die maakt ook hetzelfde punt. En hij zegt in de schriftlezing die we vandaag gelezen hebben: het kennen van Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik wil de Christus winnen. De ontdekkersvreugde van het koninkrijk vraagt van je om ergens voor te gaan staan. Zonder lef geen vreugde. Radicale vreugde. Want je weet dat het goed zit in Gods nieuwe wereld. Goed tussen jou en God. Goed met jezelf. Goed met je relaties. En dat je je inzet voor een goede wereld. Want dat is de ontdekking van het koninkrijk.